Ja, Heer Jezus, we danken u voor uw overweldigende liefde. Heer, wat de omstandigheden in ons leven ook maar zijn, waar we, hoe we ons voelen, uw liefde gaat altijd naar ons uit. Dank daarvoor, Heer. En ik bid ook, Heer, dat als we het woord openen, dat we mogen proeven, Heer, dat de waarheid die erin te vinden is, Heer, de waarheid, ja, dat die vol omhuld is door uw liefde. Dat u zo graag waarheid wilt spreken, dat u zo graag waarheid wilt brengen in onze levens, omdat u lief hebt. Omdat u het ons zo gunt, dat we wandelen in vrijheid, omdat we wandelen in waarheid. Heer, doe uw werk, door uw woord, door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Dank je. Ja, het mag duidelijk zijn dat wij ook als leiding van de gemeente een heftige week achter de rug hebben. Het is per definitie heftig als er iemand komt te overlijden. En dus is het heftig dat we komende dinsdag een dankdienst voor het leven van Cor Arema moeten houden. En het is heel mooi dat er heel veel is om voor te danken dinsdag. Maar het blijft heel heftig dat we dat nu al moeten doen. Een oudste van de gemeente zomaar weggerukt uit ons midden. Met een gebed voor de gemeente op zijn lippen. En weet je, dat kan ons neerdrukken. En dat mag ook. Het is misschien wel goed dat in bepaald opzicht dat gebeurt. He, naast dankbaarheid voor wie Cor was, is er ook verslagenheid. Is er ook onbegrip. En dat mag er zijn. Dat moeten we ook gewoon heel rustig een plek geven. Het zou helemaal niet gezond zijn om gewoon maar weer door te gaan. Cor is zeker degene die heeft gezegd, dat deelde Marjan ook van, joh, als het mijn tijd is, prima, ga rouwen. Sta erbij stil. Maar zorg dat je doorgaat. En dat is ook aan ons. En of we nou neergebogen zijn door specifieke omstandigheden, zoals het overlijden van Cor, of door een heel patroon van gebeurtenissen in ons leven, of wellicht door het toedoen van de duisternis, die ons ook zeker neer wil drukken. Vandaag wordt heel duidelijk dat niets kan zo vastzitten in ons leven, of Jezus kan het losmaken. En in de prekenserie over de kracht van Jezus gaat het vandaag over bevrijd van banden. En ik wil daarvoor graag beginnen met een Bijbelgedeelte uit Lucas 13, vanaf vers 10. Je kunt het ook meelezen op het scherm. De kracht van Jezus. Genezing op Sabbat. Het zal ik dus niet, zou je bijna zeggen. Hij, Jezus, gaf op Sabbat onderricht in een synagoge. Er was er ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. En meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op Sabbat genas. En zei tegen de menigte, joh, er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het Sabbat is. Maar de Heer zei, huigelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voedenbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter van Abraham is en al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op Sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt? Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. En daarop zei hij, waarop lijkt het koninkrijk van God? En waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op het zaadje van een mosterdplant, dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen. En opnieuw zei hij, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd, dat alle meel doordezend was. Tot zover. Dit is een, alle verhalen zijn bijzonder, maar dit is ook echt een bijzonder verhaal in de Bijbel. Bijzonder omdat Jezus koppelt hier ziekte aan Satan. En Jezus maakt ook duidelijk dat hij het is die vrijmaakt en dat hij meer macht heeft dan welke demonische macht dan ook. Maar het is ook een bijzonder verhaal omdat ook weer duidelijk is, het is niet toevallig. Het is niet zomaar dat hier bevrijding, dat hier genezing plaatsvindt op Sabbat. Daar ligt een hele duidelijke link. Het is ook een bijzonder verhaal omdat Jezus zegt dat kleine sprankjes van het koninkrijk voorbeelden zijn van iets wat uiteindelijk alles zal omvatten. Maar het verhaal roept ook genoeg vragen op. De kracht van Jezus kan je bevrijden van banden. Maar ten eerste is ook alles waar je daarmee te maken hebt en wat moeilijk in je leven, waar je in kunt vastzitten, is dat geestelijke strijd? Hoe herken je dat? En het tweede, hoe werkt het dan met de kracht van Jezus om te bevrijden, om bevrijd te worden van banden waarin je vastzit? En ten derde, wat betekent dit dan voor ons? En wat betekent dat voor onze autoriteit in Hem? Dat zijn vragen die ik ook heel graag samen met jullie wil bekijken. En dus de eerste vraag is, alles waarin je vastzit en waarin je soms ook kunt worstelen en strijden en struggelen, is dat geestelijke strijd? Nou, zoals we hier samen zijn, zullen we daar denk ik heel verschillend in staan. Dat is verschillend zien en verschillend geloven. De een ervaart al geestelijke strijd als je niet heel snel 2 dezelfde sokken kan vinden. En de ander, die denkt dat de duivel alleen maar zo'n zullig mannetje is met 2 hoorns op zijn hoofd. En heel veel van ons zitten er ergens tussenin, denk ik, in hoe wij de duisternis zien of wat we daarvan zien of geloven. Weet je, er zijn christenen die stellen dat als iemand te maken heeft met jaloezie, dat dus het gevolg is van een geest van jaloezie. Ben je seksverslaafd? Oh, dan is er sprake van een geest van onreinheid. Ben je ziek? Oh, dan is een geest van ziekte of van zwakte actief. Ben je verbitterd? Oh, dan heb je last van een geest van verbittering. Zit je vast in leugen? Oh, dan heeft een leugengeest te veel ruimte in jouw leven. En dus moet er sprake zijn van bevrijding. Maar is dat zo? Je zou ook kunnen zeggen, onreinheid, leugens, bitterheid, dat zijn toch eigenlijk werken van het vlees, zoals de Bijbel erover spreekt, bijvoorbeeld in Galaten 5. En moet je dan niet eerder zonde belijden dan dat je iemand gaat bevrijden? Kortom, we hebben onderscheid van geest nodig. We moeten weten, we moeten geestelijk onderscheiden en zien en proeven waar het op aankomt. En niet zomaar pasboem denken dat we wel weten wat er speelt. Het is goed om, als we geconfronteerd worden met struggles, met dingen die vastzitten, dat we gaan bidden. Dat we niet meteen gaan handelen, maar we gaan eerst gaan bidden. Dat we gaan vragen van Heilige Geest. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat speelt hier? Maar het feit is dat je in je leven kunt ervaren dat je niet vrij bent op een bepaald levensgebied. En je zou erbij 4 soorten ongezonde bindingen kunnen onderscheiden die in je leven kunnen spelen. De eerste is dat je vastzit, dat je gebonden bent door de leugen. En dat er allemaal bolwerken in jouw denken zitten waar je steeds maar weer in terugkomt. Steeds dezelfde leugens die hun werk doen in je denken. En vandaar het in je hart en vandaar het ook in je handelen. Leugens die steeds maar weer naar boven komen. Leugens die heel vaak betekenen dat je je slecht voelt over jezelf. En heel soms dat je je heel goed voelt over jezelf. Dat je eigenlijk heel hoogmoedig bent door wat je steeds denkt. Maar het meeste leugens gaan eigenlijk drukken ons neer. Dat je weet van dat zo vaak dat ene zinnetje maar weer terugkomt in je hoofd. Het wordt nooit wat met jou. Het wordt nooit wat met jou. En of ik sta er helemaal alleen voor. Of, ja maar, niemand zit op mij te wachten. Of dat stemmetje wat zegt, joh, niemand zit op jou te wachten. God zit niet op jou te wachten. De mensen om je heen zitten ten diepste niet op jou te wachten. Als dat bijvoorbeeld stemmen zijn die steeds weer in je hoofd zitten, dan kun je zeggen, daar zit een bolwerk van leugen. Want het is niet de waarheid van God. Je kunt ook gebonden zijn door de macht van de zonde. Dat je proeft, ik zit vast. Want steeds opnieuw geef ik mij over aan roddel. Steeds opnieuw geef ik me over aan boosheid. Steeds opnieuw geef ik mij over aan seksualiteit buiten het huwelijk. Steeds opnieuw. En uiteindelijk leidt dat heel vaak tot schuld en tot schaamte. Omdat je wel weet van dit gedrag, wat ik hier laat zien, is gewoon niet oké. Het bouwt niet op. Het maakt eigenlijk alleen maar stuk. Gebonden door de macht van de zonde. We kunnen gebonden zijn door emotionele banden. He, vanuit misschien wel een angst om niet geliefd te zijn. Angst dat mensen boos worden. Dat je alleen maar bezig bent om andere mensen te pleasen. Om maar te zorgen en te hunkeren dat andere mensen je toch vooral maar zullen liefhebben. En dat je dus prima vindt dat andere mensen je op een hele ongezonde manier gaan claimen. Of dat je merkt van eigenlijk claim ik op een hele ongezonde manier anderen. Omdat ik zo verlang naar hun aandacht. Omdat ik zo verlang naar tijd voor mij. Weet je, daar kunnen dus sprake zijn van ongezonde emotionele banden. Misschien ook wel door wat mensen in het verleden hebben aangedaan. Dat daar nog dingen zitten. Waardoor je merkt, dit is gewoon niet heel. Dit is niet gezond. En de vierde soort van binding. Dat we ook gebonden kunnen zijn door demonische machten. Omdat je bijvoorbeeld ervaringen hebt in het occulte. Vormen van toverij. Onreine seksuele relaties. Dat je heel erg vast hebt gezeten in religieus wetticisme. En weet je, er is sprake van een van deze gebondenheden. Als het je maar niet lukt om er vrij van te zijn. Terwijl Jezus je wel heeft vrij gekocht. En meestal is het een proces om daar ook vrij van te komen. Soms is het pats boem. Soms is het één gebed. En is de vrijheid, dat is fantastisch. Maar veel vaker is het een proces om vrij te komen uit patronen die zich al zo lang soms in je denken of in je hart of in je geest hebben geworteld. En daarom hebben we daar ook programma's voor. En ik vind het ook belangrijk om dat aan te stippen. We hebben hier een durf herstelprogramma. Weet je, met drie blokken waar je gewoon daar doorheen gaat en patronen gaat leren herkennen. En ook vernieuwing van denken wat daar op gang komt. Dat ook al word je soms in één keer vrij. En word je in één keer bevrijd. Dan is het daarna nog wel zaak om te leren wandelen eigenlijk in nieuwe patronen. In gezonde patronen. In je denken of in je handelen of in je relaties. Dat gaat niet vanzelf. Vrijheid is er soms zomaar. Fantastisch. Maar het aanleren van nieuwe gezonde patronen. Ja, dat is een proces. En dat is niet erg. Want we zijn allemaal onderweg. In alle processen van ons leven. En niet alle bindingen zijn dus demonische bindingen. Maar we mogen er wel van uitgaan dat de machten van de duisternis er alles aan zullen doen. Om alles te kunnen gebruiken in ons leven. Om ons vast te zetten in dingen die ongezond zijn. En dingen die ons afhouden van diepere verbinding met Jezus. De duisternis probeert overal gebruik van te maken door leugens aan te wakkeren. Die je zomaar vaster zetten ook in de zonde. Door harder te pushen met regels. Door harder te pushen met religie. Door harder te pushen met wetticisme. Of door steeds maar weer te benadrukken dat het wel aan jou ligt. En steeds maar weer aan te stippen dat God eigenlijk niet op jou zit te wachten. Want je hebt het al zo vaak verklooid. Waarom zou God je nog een kans geven? Je hebt het weer verklooid. Die stemmen zijn niet de stemmen van God. Want dat is de stem van de goede herder die 99 schapen achterlaat. Zijn liefde is zo overweldigend groot dat hij altijd weer zal zeggen, kom alsjeblieft terug. Natuurlijk is er een nieuwe kans. Natuurlijk is er vandaag een nieuwe start. Dat is de stem van de waarheid. Dat is de stem van God. En al die andere stemmen die je daarvan afhouden. De duisternis, het zal de duisternis worst zijn. Of het leugen is, of het zonde is, of het ongezonde emotionele banden zijn. Het zal alles aanwenden om je verder vast te zetten in negatieve dingen. En daarmee af te houden van een diepere verbondenheid met Jezus. Maar wat de reden, wat de oorzaak van ziekte of moeite of andere vormen van gebrokenheid ook is. Niets zit zo vast. Of Jezus kan het losmaken. En daarmee komen we bij de kracht van Jezus. Want de kracht van Jezus, weet je, het is boven alles. De kracht van zijn liefde. Het begint bij hem altijd bij het zien van de ander. Nooit meteen met handelen of met handelen. Nooit meteen met de nood. Maar hij ziet de persoon. En hij heeft lief. Jezus ziet deze vrouw hier in Lucas 13. En hij onderbreekt zijn preek voor haar. Bedoel, je zou kunnen zeggen, kan dat na 18 jaar niet nog een uurtje wachten? Gewoon kan het niet even na de dienst. He, dan kun je gewoon doorgaan met je onderwijs. Ze is al 18 jaar, zit ze vast. Dus dat ene uur, maakt dat wat uit? Nou, Jezus kan niet nog een uurtje wachten. We zien dat, zoals hij dat wel vaker doet, en vaker lezen, dat hij onderbreekt waar hij mee bezig is. Als hij geconfronteerd wordt met gebrokenheid, als hij geconfronteerd wordt met een zieke. Waar anderen doorlopen, dan blijft hij stilstaan. En je zou misschien kunnen denken, dat gebeurt dan in een opwelling. Dat is hier in de synagoge, tijdens een preek. Maar het is veel meer dan een opwelling. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus dit heel bewust doet. Want dit is nou precies waar Jezus voor is gekomen. Dit is het hart, het kern van zijn bediening. Hij komt niet even een boodschap droppen. Nee, hij komt voor mensen. Hij komt voor zijn mensen. Zoals ook deze dochter van Abraham. En genezing doet Jezus er niet even bij. Puur om misschien wel zijn preken te ondersteunen. Als een soort van bewijs. Kijk mensen, het is echt waar wat ik zeg. Want zie maar, de genezing. Als je niet gelooft, joh, waarom dan deze wonderen? Ik genees. Nee, het zit veel dieper dan dat. De komst van Jezus had een doel. Hij kwam om de goedheid van God te openbaren. En hij verbrak daarin de werken van de duivel. En Lucas 11, vers 20 lees bijvoorbeeld. Maar als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, ja, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En dus zegt hij ook, kom tot mij. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Die vastzitten onder lasten. Die vastzitten in een bepaalde last. Kom bij mij. Als je vermoeid bent. Als je onder lasten gebukt gaat. Dat staat er. Als je letterlijk of figuurlijk kromgebogen door het leven gaat. Kom bij mij. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En dit verhaal laat zien dat Jezus die komt vooral om dat wat kapot is, om het weer heel te maken. Dat is zijn programma. Dingen die stuk zijn, heel maken. De verbinding met de Vader herstellen. Herstellen en heel maken, dat is zijn programma. En dit verhaal is ook veel groter dan alleen maar het verhaal van de kromgebogen vrouw. Jezus noemt haar niet voor niets dochter van Abraham. De Heer heeft het volk Israël uit de slavernij bevrijd. De slavernij van Egypte, om uiteindelijk met opgeheven hoofd te kunnen lopen. En in deze ene vrouw, deze dochter van Abraham, ja, laat Jezus zien, wordt zichtbaar wat God ook in het groot wil doen. Wat hij wil doen voor het hele volk. En dat deze bevrijdingsactie op Sabbat is, ja, dat is geen toeval. En natuurlijk, het is ook een patroon, dat is ook waar de leiders van het Joodse volk in vastzitten, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk is er reactie van de leider van de synagoge. Ja, doe normaal, het is Sabbat, kan het niet op een andere dag van de week, 6 dagen lang kun je dit soort dingen doen. Maar alsjeblieft, niet op de Sabbat, dat hoort toch niet. Religie, het is zo vaak een werktuig in de handen van de duisternis. Waardoor Jezus echt niet kan doen wat hij zo graag zou willen doen. Omdat religie zo vaak de verbondenheid ook met Jezus in de weg staat. Maar Jezus zegt, joh, een ezel maak je toch ook op Sabbat los. Vrij om te laten drinken. Zou ik dan niet de boeien van de Satan over deze vrouw los mogen maken? En genezen, zou je kunnen zeggen, dat is nou eigenlijk typisch Sabbatswerk. Juist op Sabbat. Genezing en bevrijding is vervulling van de Sabbat. Juist door te genezen vervult Jezus het Sabbatsgebod. Als je kijkt, ook de instelling van de 10 geboden, hè, waar het vieren van de Sabbat onderdeel van is. Een van de 2 keer dat dat wordt genoemd. Dan wordt als reden voor de algehele rust op de Sabbat gegeven dat de Israëlieten eraan moeten denken dat ze slaven waren in Egypte, maar dat God hen uit Egypte heeft bevrijd. Waarom Sabbat? Om stil te staan, om bewust te zijn bij de bevrijding die er al heeft plaatsgevonden. Sabbat is in feite bevrijdingsdag. Een dag bij uitstek voor Jezus om een nog diepere bevrijding te bewerken. De bevrijding van ziekte en de bevrijding van duisternis. Niets zit zo vast. Of Jezus kan het losmaken. Maar ja, dan zou ik zeggen, dat was toen. Hoe moet dat dan nu? Daarom moeten we terug naar Efeze 1 en Colossense 1. Twee teksten die ook vorige week naar voren komen. En daarmee komen we tot slot bij onze autoriteit in hem. Want we kunnen blijven kijken naar Jezus om te bevrijden. Maar ik geloof dat Jezus kijkt naar ons om te bevrijden. Om los te maken wat vastzit. En het heeft alles te maken met onze autoriteit in hem. Het gebed van Paulus in Efeze 1. Het gebed eigenlijk over deze serie. Oh, mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. We moeten het nog meer zien dan vorige week. En volgende week moeten we het nog weer meer zien dan deze week. Ik bid dat dit een voortgaand proces van openbaring zal zijn in onze harten, in onze geest. Oh, dat we toch zullen zien dat wij alles in ons hebben om zelf te bewandelen in die bediening van genezing en bediening van bevrijding. En waarom kunnen we dat zeggen? Colossense 1, het mysterie. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken, ook Noord-Nederlanders. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Christus is in ons. En de binding, de enige binding zou ik bijna zeggen, nou naast het huwelijksverbond is ook heel mooi en met je kinderen en zo. Maar verder is de enige binding waar we ons helemaal in mogen verliezen, de binding met Jezus. De verbinding met hem. En niet alleen om vrij te worden, maar om vanuit die verbinding met hem, Christus in ons. En wij in Christus. Om niet alleen vrij te worden, maar ook om anderen vrij te maken. Christus is in u. En aangezien hij in staat is om alles los te maken wat vastzit, heeft hij dat vermogen ook in jou en in mij gelegd. En ik merk gewoon in Christelijk Nederland, heel veel preken zijn nu al gestopt. Heel veel preken zijn al gestopt. Dan gaat het alleen maar over de kracht van Jezus. En dat het zo mooi is. En dat Jezus dat heeft gedaan. En dat het fantastisch is. En dat we dus vooral moeten geloven in Jezus. Nou zeker moeten we geloven in Jezus. Maar de preek hoort hier niet te stoppen. Want Jezus heeft dat in ons gelegd. Wij zijn zijn lichaam op aarde. Dus wij zijn zijn handen om op te leggen. Wij zijn zijn mond om die woorden van genezing en bevrijding uit te spreken. In zijn naam. En wat dat betekent in zijn naam, hebben we het volgende week over. Kun je alles in één preek stoppen en ook niet in twee. Dus volgende week gaat het over de kracht van de naam van Jezus. Maar ik hoop dat je proeft en snapt dat het niet de bedoeling is dat een preek stopt als we het hebben over wat Jezus allemaal wel niet kan en wat Jezus allemaal wel niet heeft gedaan. Hij wil het nog steeds doen. Maar niet stand-alone. Terwijl wij allemaal applaudisseren staan toe te kijken. Hij wil het doen door jou heen. Hij wil het doen door mij heen. Dat is zijn programma hier en nu. Christus is in u. En in dat opzicht zijn die 2 kleine gelijkenisjes aan het eind van dit verhaal in Lucas 13 heel tekenend. Het koninkrijk is als een heel klein zaadje, zo'n mosterdzaadje. En toen ik vorige keer in Israël had ik even zo'n mosterdzaadje op mijn hand. Ja, je ziet het bijna niet, het is een zandkorrel. heel klein zaadje waar uiteindelijk een enorme boom uitgroeit. Waar de vogels uit de lucht in kunnen nestelen. Oftewel, één daad in één synagoge op één sabbat. En wat kun je daar nou mee bereiken? Oh, maar wacht even. Als Jezus het zaad van het koninkrijk zaait, dan kan niemand voorspellen wat daarmee gebeurt. En het koninkrijk is ook als dat kleine portie zuurdesem dat in de bloem verborgen zit. Het lijkt onbelangrijk, het lijkt ineffectief, maar al gauw is het hele mengsel ervan doordezend. Oftewel, één genezing van één vrouw. Maar elke keer als je de satanische boeien breekt waar mensen door gebonden zijn, joh, dan wordt er een overwinning behaald die blijvende gevolgen heeft en zal uitwerken. We kunnen nooit onderschatten hoe groot de vrucht voor het koninkrijk is. Als wij stappen in die autoriteit, dat ene moment, die ene persoon, dat ene gebed. Denk niet klein van jezelf. Want niet alleen het koninkrijk is als een mosterdzaadje. Ergens anders zegt Jezus ook dat het geloof van jou en mij, zo klein als een mosterdzaadje, genoeg is. Om wat? Een kleine quiz. Om wat? Dat geloof van een mosterdzaadje is genoeg om? Binnenkort doen we weer eens een bijbelcursus gewoon. Om te denken van, om bergen te verzetten. Dat was hem, hè? Toch? Geloof zo klein als een mosterdzaadje. Genoeg om bergen te verzetten. Dus het gaat er niet om dat wij onszelf oppompen. Hè? Helemaal niet. We moeten ons helemaal niet oppompen. Wij moeten minder worden, zodat Jezus groter kan worden in ons. Minder van mij, meer van Jezus. Maar een klein beetje geloof in wat Hij in mij wil doen en wat Hij in mij kan doen. Een klein beetje gaan staan in die autoriteit die ik heb in Christus. Dat kan heel veel bewerken voor het koninkrijk. En niet alleen in mij. In ons allemaal. Voor zover we in Christus zijn. En je bent in Christus als je leeft in geloofsverbondenheid met Hem. Als je jezelf hebt overgegeven aan Hem. Heer Jezus, hier ben ik. En ik geloof en ik beleid, U bent mijn verlosser. U bent voor mij gestorven. Voor die zonde waar ik zo in vast zat. Ik ben ook opgestaan uit de dood. U heerst aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft alle macht. En wij in Hem. Halleluja. Oftewel, één klein stukje geloof in de kracht van Jezus. Plus één klein stukje staan in de autoriteit die we zelf hebben in Christus. Dat tezamen betekent vrucht voor het koninkrijk. Dat zal overwinning over de duisternis bewerken. Weet je, we hoeven niet bang te zijn voor de duisternis. Dat wil de duisternis graag. Dat is nergens voor nodig. Wij hoeven niet bang te zijn voor de duisternis. Omdat wij weten dat wij in Christus volledige autoriteit hebben over alle machten van de duisternis. Waar we eventueel mee in aanraking komen. Maar één ding is dan wel belangrijk. Ken je autoriteit. Ken de autoriteit die jij hebt in Christus. We zien het als Jezus in Lucas 10 de 72 uitzendt. En dan zegt de Bijbel dat ze zieken genazen. Wat fantastisch. Maar wat de discipelen het meest verbaast als ze terugkomen, is dat de demonen zich aan hen onderwerpen in Jezus' naam. En dan zegt Jezus, ja, dat klopt ook. Want ik heb jullie autoriteit gegeven over alle kracht van de vijand. Het klopt ook dat demonen zich aan jullie onderwerpen. Want ik heb jullie autoriteit gegeven. Dus hou je rug recht. Hou je hoofd omhoog, zodra je ook eventueel in aanraking komt met een demonische geest. In de wetenschap dat die demon, die boze geest, zich moet onderwerpen aan de naam en aan de autoriteit van de Heer Jezus Christus. We hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet onder de indruk te zijn. Het enige waar we van onder de indruk mogen raken, is de kracht van Jezus. En het feit dat Jezus in ons is. Dus ga ook geen machtsstrijd aan met boze geesten. Zo min mogelijk aandacht aan besteden, zeg ik altijd. Besteed je aandacht aan Jezus. Ga niet in gesprek met demonen. Ga het allemaal niet doen. Ga in gesprek met de Heilige Geest. De Heilige Geest, waar hebben we hiermee te maken? Wat voor binding is dit? Wat speelt hier? Is hier sprake van een boze geest? Of is hier gewoon sprake van zonde en moet iemand zich bekeren? Wat is hier, Heilige Geest, wat speelt hier? In plaats van dat we bam, meteen stickers gaan plakken. En meteen wel weten wat er moet gebeuren. Bidden. De Heilige Geest wil echt openbaren. Wat speelt hier? En vanuit die openbaring kunnen we wandelen en handelen in goddelijke autoriteit. Dus als er sprake is van ook boze geesten, nou bind ze in de naam van Jezus. En gebied ze in de naam van Jezus om los te laten en weg te gaan. Veel meer aandacht zou ik er echt niet aan geven. Bind ze, gebied ze om los te laten en weg te gaan in de naam van Jezus. En daarna, heel belangrijk, bid om een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Zodat de verbinding met Jezus ook sterker kan worden. Als daar machten weg zijn, dan is het nodig dat die andere macht, die andere verbinding sterker wordt. De verbinding met Jezus. Zodat ook die andere machten blijvend hun kracht verliezen. Weet je, het hoort erbij. Je kan allemaal wel denken, nou, we hebben hier toch een gebedsteam voor bevrijding. Ja, dat klopt. Omdat het soms ook niet zo makkelijk is. En soms zit er een hele patroon. En is het goed om in alle rust gewoon eens even een heel leven door te lopen. Van, hey, wat is er gebeurd? Wat is er ontstaan? En waar kunnen we precies voor bidden? Dat is goed, dat is nodig. En tegelijkertijd hoort dit onderdeel te zijn van ons normale christelijke leven. Ik zou willen dat de kringen een plek zijn waar ook gewoon in veiligheid en in vertrouwen, dus ga niet lopen hobbyen, maar wel waar het een plek is waar gewoon genezing en bevrijding een plek hebben. Omdat we onze identiteit hebben in Christus en meer gaan wandelen in onze autoriteit in Hem. Het is onderdeel van onze roeping. Dus niet zit zo vast of jij en ik kunnen dat losmaken in de naam en in de kracht van Jezus. Amen. Laten we daarvoor bidden. Heer Jezus, ook dit is weer een verhaal wat zo bemoedigend is, Heer. Wat zo spreekt over uw liefde. Uw liefde is de drijfveer onder alles. Want u zag deze vrouw al 18 jaar neergebogen, letterlijk en figuurlijk, vastgezet door de machten van de duisternis. En dan is daar uw liefde. En dan is daar uw gezag, uw autoriteit, uw heerschappij. Heer Jezus, en dan beseffen wij ook, wij kunnen ook niks bewerken in dat geestelijke krachtenveld uit onszelf. Dus ik bid, Heer Jezus, dat daar waar we nu zijn, de reis die we maken, hier ook in het kringenproject, als het gaat over gebed, dat het vrucht zal dragen in onze levens. Dat het zal uitwerken, dat die geloofsverbondenheid met u echt veel sterker wordt. Dat uw stem in ons leven veel groter wordt. En dat daar openbaring is, Heer Jezus. In al onze levens openbaring van, zitten daar toch misschien nog ongezonde bindingen. Door zonde, door leugen. Door verkeerde emotionele banden met anderen. Heeft de duisternis ergens nog recht in ons leven? Grond onder zijn voeten. Dan bid ik hier in de reis waarin we zitten, dat dat naar boven zal komen. Dat u daar openbaring en inzicht in geeft door de werking van uw Heilige Geest in ons. Heer, dan bid ik dat we de Bijbel niet alleen maar lezen om te zien hoe geweldig u bent. En dat bent u. Alle lof, alle eer, het komt u toe, Jezus. Maar dan bid ik ook dat we meer en meer zullen snappen en begrijpen en geloven en vertrouwen dat al die dingen die u deed, dat u dat ook wilt doen in ons. Dat u dat wilt doen door ons heen in het leven van de ander. Dat u ons bedoeld hebt om nu, hier en nu, te bevrijden. Dat u ons geroepen hebt om te genezen. Heer, hoe rauw de werkelijkheid ook is, met ziekte die niet weggaat, met dood die dan zomaar er is. Heer, we kennen daarin de feiten. En toch En toch zegt u, ik heb jullie autoriteit gegeven. En daarmee de uitnodiging, oh, wandel toch ook in die autoriteit. In Christus. Heer, zet ons op de voeten waar het nodig is. Openbaar waar dingen vastzitten. Heer, en geef ons ook de mensen om ons heen die ons daarin kunnen helpen, leiden, die mee kunnen bidden. Maar leer ons ook verder, Heer, om te wandelen in de autoriteit die we hebben in U. En dat geloof daarin, Heer, dat het mag groeien. Dat het nu dat nog maar dat kleine misschien mosterdzaadje in ons hart is. Van zou de Heer het ook misschien in mij kunnen doen en willen doen? Nee toch? Ja toch. Ja toch, Heer. Ja toch, Heer. U wil dit toch doen in ons? Heer, en bid ik ook, Heer, dat als we daar stap in zetten, dat U dat bekrachtigt. Door de werking van Uw woord, door de werking van Uw geest in ons. Dat als wij babystapjes zetten in autoriteit, als wij dan maar gehoorzaam zijn en genezing en bevrijding gaan uitspreken in de naam van Jezus. Dat we erop mogen vertrouwen, Heer, dat woord over dat mosterdzaadje, dat het zijn uitwerking zal hebben. Ook door ons geloof heen. Dat U daarin doet wat U behaagt. En dat we erin leren vertrouwen op Uw kracht. Uw stem. Uw liefde. Uw autoriteit. In ons. In Jezus' naam. Amen.